Laten we ook samen het woord van de Heer openen. En als het goed is, ligt het ook geprint voor jullie. En Johannes hoofdstuk 9. Johannes hoofdstuk 9. En dan lezen we dat gedeelte over de genezing van de blindgeborene. Johannes hoofdstuk 9. En we lezen van vers 1 tot en met vers 12. En dan zegt Gods woord het volgende. En in het voorbijgaan zag hij, dat is de Heer Jezus, iemand die blind was van geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met speeksel, streek het slijk op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga heen, was u in het water, het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. Weer anderen zeiden, hij lijkt op hem. En dan horen de blinden zelf spreken, hij zei, ik ben het. Zij dan zei tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Tot zover vers 11. Tot zover de schriftlezing. En wanneer we het woord van de Heer openen, dan is dat die rijkdom en daaruit komen voort oude en nieuwe schatten. Oude en nieuwe schatten. En ik hoop ook vanmorgen dat als we zo bij het woord stil mogen staan, dat het oude schatten voortbrengt, maar het nieuwe schatten voortbrengt van hoop. En als we zien dit gedeelte van deze blinde, het is goed om dit te beseffen, want als we dit lezen, u heeft dan misschien niet allemaal een Bijbel voor u, maar het laatste vers van dit hoofdstuk, of vers 39 eigenlijk, van het hoofdstuk, dan zegt de Heer Jezus, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien en die zien blind zouden worden. En dat gaat over de fariseeën. Het is goed om dat in ons achterhoofd te houden, dat deze geschiedenis eigenlijk gaat over mensen die nog in zonde leven, die dus blind zijn. En we zien hier een blinde die uiteindelijk het zicht ontvangt door de Heer Jezus Christus. En dit is het zesde teken wat we lezen in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En de Heer Jezus, hij vindt hier een man in nood. Hij is iemand die gebonden is als een arme bedelaar. En dan lezen we het eerste vers dat de Heer Jezus voorbij gaat en hij slaat zijn oog, hij ziet met zijn ogen de blind geborene. En niets was er wat erop leek dat deze blinde man ooit zou worden genezen. Immers, hij was eigenlijk al jaren gebonden aan die ene plek daar waar hij zat te bedelen, elke dag opnieuw. Zijn leven lang bestond eigenlijk uit datgene te ontvangen van dat wat mensen hem gaven om te kunnen eten en te kunnen voorzien in zijn dagelijkse nood. En ook vandaag. Ook deze dag was hij opnieuw wakker geworden, opnieuw in totale duisternis en opnieuw was hij gaan zitten op deze plek om zijn handen op te houden, om te bedelen, om te ontvangen dat wat de mensen hem zouden geven. Echter, nu zien we in dat plaatje de heiland, de zaligmaker, de Heer Jezus, de schepper van hemel en aarde, naderbij komen. En terwijl hij voorbij loopt, slaat de Heer Jezus zijn oog op deze blinde man. En merk op dat het niet deze blinde man is die ditmaal roept, gij zonen Davids, ontferm je over mij? Maar het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus die zijn oog slaat op deze blinde man. Het oog van ontferming. En de ogen van de Heer Jezus zien veel meer dan dat wij met het natuurlijke oog kunnen zien. De Heer Jezus, hij wist wat deze man had doorgemaakt. De Heer Jezus wist van het zware bestaan en het zware leven van deze blind geborene. Want iemand in de tijd die in die tijd blind geboren was, was het leven vaak meer een kwelling. Tegenslag op tegenslag, meer kwelling dan vreugde. En onze tekst vertelt dat hij blind was van de geboorte af. We weten dat waar dat vandaan komt. Als we spreken over ziekten, als we spreken over de zorgen en de noden in deze wereld, wel, het komt voort vanuit de zondeval. En daarom moeten wij de zonde haten. Als we deze dingen lezen, deze dingen zien, als we de dingen om ons heen zien gebeuren, het moet ons diep de zonde doen haten. Maar voor deze man was blindheid heel zwaar. Hij had een zwaar kruis te dragen. En misschien was het wel een van de meest zware kruisen die men kon dragen in die tijd. De wereld was in die zin heel klein voor hem geworden. De grootste vreugde was van hem ontnomen. En hij leefde in afhankelijkheid. En dat was de Heere die hem zag. Het was de Heere die zijn oog op hem sloeg. Hij was niet in staat om zijn oog te slaan op de zaligmaker, de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus in zijn almacht was in staat om zijn oog te slaan op deze blinde man. En we weten, de Heer Jezus, hij is bewogen met zondaren. Hij is bewogen met mensen in nood. En dan zien we de Heer Jezus handelen. Totaal onverwacht en ongevraagd. We zien dat de Heer Jezus uit vrije wil deze man geneest. En dat brengt ons bij het doel van deze blindheid. De vraag van het doel van deze blindheid. En want wij zien de dingen die voor ogen zijn. Maar zijn discipelen zien het oog ook. En die vragen in vers 2. Rabbi, meester, wie heeft er gezondigd? Ze stellen eigenlijk de Heer Jezus de vraag, wie is de schuldige van het feit dat deze man blind is? Waaraan heeft hij te danken dat hij blind is? Wat heeft hij verkeerd gedaan? En ze gingen daarbij eigenlijk ervan uit dat er één specifieke, bepaalde aanwijsbare zonde te vinden was, waardoor deze man met blindheid geslagen was. En onderliggend en misschien wel onbedoeld, misschien wel goed bedoeld, dat ze eigenlijk dachten van, God kan niet zomaar iets kwaads op iemand brengen, op een onschuldig persoon. En dit is een vraag die eigenlijk van oude tijden al is. Als we het boek Job lezen, dan zien we eigenlijk dezelfde vraag naar voren komen. Dan zien we dat de vrienden van Job hem beschuldigen van bepaalde dingen, omdat de Heer hem alles afgenomen had. En ja, inderdaad, zonden kan een reden zijn. En als we iets zouden terugbladeren naar Johannes 5, hoofdstuk 15, of vers 14, vers ervoor, daar zien we een voorbeeld van iemand die ziek was vanwege zonde. De verlamde in Bethesda, daar lezen we, daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Hier zien we een verbinding met een zonde en uiteindelijk ziekte. Of als we teruggaan naar het Oude Testament en we gaan terug naar het boek Numeri, dan lezen we van Aaron, of van Mirjam en Aaron tegen Mozes. En wat is het resultaat? De Heere straft Mirjam onmiddellijk met melaatsheid. En zoals ook in het Nieuwe Testament, als we lezen over het avondmaal, gebruik van het avondmaal, spreekt de Heere, velen zijn ontslapen. Velen zijn ziek. Of in Handelingen 12, dat het volk uitriep een stem van God en niet van een mens. Dan staat er onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God niet de eer gaf en hij werd door de wormen gegeten. Maar het is niet altijd zo. Het is niet altijd zo dat een zonde een directe oorzaak is van bepaalde ziekte. En we lezen onder andere in Lucas 13 het voorbeeld. Daar staat er, op dat tijdstip waren er enigen bij hem die dan de Heer Jezus vertelden over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En dan zegt de Heer Jezus, denkt u dat deze Galileërs grotere zondaren zijn geweest dan alle anderen, omdat zij zulke dingen geleden hebben. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En dan noemt de Heer nog het andere voorbeeld, het voorbeeld van een toren in Siloam die gevallen is. En de Heer zegt opnieuw, als u zich niet bekeert, dan zult u evenzo omkomen. En hierin zien we dat de Heer soeverein en rechtvaardig is. God is soeverein. En het is alles wat valt onder Gods soevereine handen. In het grote, in het wereldgebeuren, alles wat we op de wereld zien gebeuren, valt onder Gods soevereiniteit. En de Heer is ook vrij om te doen met ons wat Hij wil. En de wereld behoort Hem toe, maar ook uw leven, uw lichaam, behoort Hem toe, omdat Hij de schepper is van dit alles. Hij is soeverein. En dat is soms voor ons ook moeilijk te begrijpen, ook in ziekte en in zorg. Aan ons is de vraag, herkennen we dat de Heer soeverein is? En ja, elk onderdeel van menselijke activiteit is inderdaad corrupt door de zonde. Maar God kan het lijden ook gebruiken om zijn naam te verheerlijken. En luister naar de vraag die de discipelen stellen. Wie heeft er gezondigd? Is het zijn ouders dat hij blind geboren zou worden? Met andere woorden, er moet een zondig patroon aan te wijzen zijn, waardoor hij blind is. Waardoor die blindheid gerechtvaardigd is. De Heer Jezus zegt dan, hij heeft niet gezondigd en ook zijn ouders hebben niet gezondigd. De Heer Jezus bedoelt hier niet mee dat zijn ouders een volkomen zondeloos leven geleid hebben. We weten, allen zijn gevallen, allen zijn zondaars. Maar de Heer zegt, dit is gebeurd opdat. Dit is gebeurd opdat. Er is een specifiek doel waarom deze man zijn leven lang gebukt ging onder de blindheid. Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Misschien zitten er hier ook wel onder u mensen die jarenlang worstelen met ziekten, met nood, met zorgen. Misschien worstelen we met chronische ziekten, met moeite. En we stellen die vraag, waarom, Heer? En we krijgen niet altijd antwoord op deze vraag. Maar wat we ook in deze geschiedenis zullen leren en zullen zien, is dat de Heer ons vraagt om, ondanks wat er gebeurt, ondanks onze omstandigheden, ondanks onze zorgen, op Hem te vertrouwen in alles. Om in ons leven zijn werken te herkennen. Ondanks onze zorgen, ons te verheugen in Hem. En ons vertrouwen te stellen op Hem. Ik weet niet of u het verhaal kent van Horatio Spafford. Horatio Spafford, zijn enige zoon, stierf in het jaar 1871. Hij had 5 kinderen. 1 zoon stierf in 1871. Dan vervolgens ontstaat er een heel grote brand in Chicago, waardoor hij ook alles verliest wat hij heeft. Hij verliest zijn bedrijf, hij verliest zijn huis, hij verliest alles wat hij heeft. Dan 2 jaar later, in het jaar 1873, stuurt hij zijn vrouw met zijn 4 dochters in een schip onderweg naar Europa toe. En hij zelf heeft nog een aantal zaken af te handelen. En hij zegt, ik volg met een later schip. Dan gebeurt het vervolgens dat dit schip in een aanvaring komt. Het schip zinkt. Zijn 4 dochters verdrinken. En zijn vrouw, wanneer ze aan land is. En goed, het is niet zoals nu in deze tijd met communicatie. Dus dat duurde een tijd voordat er eindelijk gecommuniceerd kon worden. Stuurt zijn vrouw een telegram. En de telegram bevat 2 woorden. Alleen gered. Zodra hij deze de telegram ontvangt, gaat hij direct opnieuw op een schip. En hij wil naar zijn vrouw toe om haar te bemoedigen, haar aan te sterken. En terwijl hij over de oceaan vaart, terwijl hij langs de plek vaart waar zijn 4 dochters zijn omgekomen, schrijft hij een lied. We kennen allemaal het lied. Het lied is, zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, en stormwind mijn nacht mij verschrikt. Gij hebt mij mijn heiland te roemen geleerd. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Hij had op de lieflijke school van de genade geleerd te vertrouwen op de Heer. Ondanks dat hij alles verloor wat hij had. Ondanks dat hij alles verloor wat hij had. Ratius Peffer dat in dat jaar niet kunnen bedenken. Dat ook vanmorgen weer opnieuw. Dat dit, dat wat hij opgeschreven heeft, dat het zou na-echoen hier in de gemeente. Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. En dan was Gods soevereine wil dat deze man vanaf zijn geboorte met blindheid geslagen was. God had een bijzondere bedoeling met het feit dat hij blind geboren was. Niet vanwege goddeloosheid, niet vanwege zondigheid, maar vanwege de goddelijke genade. Hoewel het onbegrijpelijk geweest moet zijn voor hem. Hoewel het ondraaglijk zwaar geweest moet zijn voor hem. Het moet zwaar geweest zijn voor zijn ouders om een kind te zien dat blind geboren was. De momenten dat hij de kinderen buiten hoorde spelen, dat hij daar voor zich uit zat te staren, niet ziend. De momenten dat de feesten in Israël gevierd werden, dat hij daar zat voor zich uit te staren, niet ziend. Nooit had hij een glimp op kunnen vangen van de zon. Nooit had hij iets kunnen zien van de geweldige natuur van de Heere. Opgegroeid in die wetenschap dat hij zou moeten bedelen, zijn leven lang. Echter, zo mysterieus als het lijkt, zo ondoorgrondelijk voor ons mensen, lag het in Gods eeuwige plan opgesloten dat hij blind geboren zou worden. Dat was Gods plan. Dat hij die maanden, jaren van zijn leven door moest brengen in duisternis. Dat hij zorg en moeite kende. En God had er een reden voor. Het was in zijn soevereine plan. Jarenlang, sinds de schepping, had hij toegewerkt naar dit moment. Het moment waarop de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, zijn oog zou slaan op deze blinde man. Volledig, perfect gearrangeerd naar Gods soevereine plan en wil. Zo zijn de wegen van de Heer mysterieus voor ons. De Heer, hij handelt altijd in wijsheid en in volmaaktheid. En vaak laat hij het inderdaad toe dat wij door zware tijden heen moeten gaan. Vaak laat de Heer toe inderdaad dat ziekte ons over ons komt. Maar we lezen hier opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Weet u, laten we ook samen, ook als gemeente hier in de schoolbanken gaan zitten, in de school van de genade. En laat ons die leraren komen om ons onderwijs te geven. Laat ons Jozef komen. Laat hij onderwijs geven over de genade van de Heere, te midden van de moeilijke jaren. Te midden van de tijd dat hij niet begreep. Waarom, Heere? Laten we Job naar binnen halen als leraar. En spreken over de genade die hem bewezen is door de Heere. Weet u, we kennen het verhaal van Job. En in de Bijbel krijgen we iets te zien van het hemelse. We krijgen als het ware een blik in de hemel. En dan zien we de Heere daar zitten en we zien de Satan voor hem verschijnen. En dan zegt de Heere, heeft u ook acht geslagen op mijn knecht Job? En de Satan zegt, ja, is het geen wonder, hij heeft rijkdom, hij heeft overvloed. Steek uw hand uit en hij zal u vaarwel zeggen. En de Heere liet het toe. Waarom? Opdat de werken van God in Jobs leven geopenbaard zouden worden. Ik wil dat u ziet dat het doel van de blindheid van deze man niet vanwege zonde is, maar opdat Christus verheerlijk zou worden. En we kennen de tekst. God werkt alle dingen mede ten goede voor hen die hem toebehoren. Maar kennen we ook de praktijk van dit vers? Leven we ook naar de praktijk van het vers? En ja, we kunnen niet altijd alles begrijpen. We kunnen vaak niet begrijpen waarom dingen in ons leven gebeuren. En zoals nu de situatie in Syrië, in Turkije. Zware aardbeving. Zoveel die in rouw gedompeld zijn. We huilen mee. We bidden mee. En tegelijkertijd zeggen we, Heere, te midden van dit alles, verheerlijk uw naam. Verspreid het heerlijke evangelie. Laat het licht toch schijnen in de duisternis. De Heere zegt in vers 4 van Johannes hoofdstuk 9. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Sommige manuscripten zeggen het woord meervoud. Dus sommige manuscripten beginnen met wij moeten de werken doen van hem die mij gezonden heeft. En dat is ook inclusief de discipelen. Christus, hij werkte naar de wil van zijn vader. En Christus, hij werkte 24 uur per dag naar de wil en het welbehagen van zijn vader. Elk moment van zijn leven was hij gehoorzaam. Ja, zelfs tot in de dood. De Heer Jezus kende niet het moment dat hij op de bank ging zitten. Hij zei tegen de Heer, tegen zijn vader, vader nu even niet. Nee, de Heer was voortdurend. Zijn hele leven stond in teken om naar de wil te handelen en te leven van zijn vader. Opdat hij alle eer zou krijgen. Het moment dat hij dat bloed drupte. Dat de Heer Jezus zei, laat niet mijn wil geschieden, maar laat uw wil geschieden. En laat dan ook wij mannen en vrouwen zijn die de werken van God doen. Laten wij de tijd benutten met gebed, met lezen, onder het woord van de Heere te zitten. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. De Heer Jezus, hij is de zon ter wereld. Hij is de lichtende morgenster die opgegaan is. En dat licht dat schijnt in de duisternis. Het geeft zijn heerlijke stralen in de donkerte. Dan zegt de Heer, er komt een nacht. Er komt een nacht. Op het moment dat het stopt. En daarom zegt Paulus ook tegen de Efeziërs, buit de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol met kwaad zijn. Of tegen de Colossenzen schrijft hij, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. En buit de geschikte tijd uit. Broeders en zusters, laten ook wij de tijd gebruiken die we hebben. Om in het gebed te zijn. Te vragen aan de Heere of hij arbeiders wil zenden. Om uit te gaan, ook vandaag de dag in ons land, onder ons volk, maar ook daarbuiten, opdat het heerlijke evangelie wordt verspreid. Het is een opdracht van de Heere. Buiten tijd uit. Dat we onze uren gebruiken tot eer van Hem. En niet dat we zeggen, ik heb belangrijkere dingen dan Hem. Maar buit die tijd uit. Nu hebben we de tijd om de knieën te buigen. Nu hebben we de tijd om te bidden voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Opdat het evangelie wordt gepredikt en dat zondaren zich bekeren. Want er komt een tijd. Er komt een nacht waarin niemand meer kan werken. Ook als gemeente. Ik weet dat het nog een paar weken is. Maar we hebben de tijd om te bidden. We hebben de tijd om de handen te vouwen. We hebben de tijd om te bidden dat ook de Heer het evangelie zal verbreiden, ook in ons land, in ons volk, maar ook ver daarbuiten. Laat ons in die zin inzetten, als geroepen heiligen, om voortdurend het aangezicht van de Heer te zoeken, in gebed, opdat het woord mag uitgaan. En de Heer Jezus, hij zegt in vers 5, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Hij is gekomen om dat licht te ontsteken. Hij is dat ware licht. En zijn komst was ook geprofeteerd. Zoals in Jesaja staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. En in zijn heengaan is gepredikt. Paulus, hij sprak dit. Hij was geroepen naar de heidenen om hun de ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dit licht dat schijnt in de duisternis. En straks in de eeuwige heerlijkheid. Lees ook in het boek Openbaring. Het Lam is hun licht. staan we stil bij de laatste gedachte, de kracht die deze blindgeborene genas. En lezen we in vers 6, nadat hij, de Heer Jezus, dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte hij slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hierin zien we dat de Heer verschillende middelen gebruikt om tot genezing te komen. Immers, één woord van de Heer Jezus Christus had voldoende geweest om de blinden het zicht weer te geven. Maar we zien dat de Heer zijn eigen middelen gebruikt om uiteindelijk tot het doel te komen. En zo geldt het ook in onze levens, als we spreken over wedergeboorte. Niet iedereen komt op dezelfde wijze tot geloof of tot wedergeboorte. De een van jongs af heeft het evangelie gehoord op jonge leeftijd, is gaan vertrouwen en geloven in het woord van de Heer. Anderen misschien wel tijdens een zware ongeval, dat het moment er kwam, besef. Een leven is eindigend. Weer anderen tijdens de prediking dat de Heer direct de vinger wijst naar het hart. Weer anderen op een sterfbed. Als de moordenaar aan het kruis. De Heer gebruikt zijn eigen middelen. Zijn eigen tijd. Er staat dat Jezus maakte slijk of klei met speeksel en streek het op de ogen van de blinden. Misschien vragen we ons af waarom spuwde de Heer Jezus op de grond. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Wat wil dat zeggen dat de Heer Jezus op de grond spuwt en slijk maakt van aarde? Nou, mogelijk dat het heenwees naar Genesis. Want Genesis 2 vers 7, daar spreekt de Heer dat God de mens schiep uit het stof van de aarde. Wat doet de Heer Jezus hier? Hij opent de ogen van een blinde. Zien we hier iets in van schepping, herschepping, van wedergeboorte? Waarom spuugsel en zand? En ik vroeg mij zo af tijdens de voorbereiding van deze preek, welk middel zou ik gebruikt hebben? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat ik dat middel gebruikt zou hebben. Maar hierin zien we dat Gods wegen zijn niet onze wegen. En we zouden misschien zeggen, dit is wel het minst geschikte middel om iemand het zicht te geven. En voor ons zou het misschien het meest geschikte middel zijn door een woord te spreken. Maar vergeet niet dat Hij God is. Vergeet niet dat Hij in staat is om uit een rots water te doen voortkomen. Dat de Heer in staat is om door David, een kleine jonge man, een reus om te vellen. We zien dat de Heer zijn eigen middelen gebruikt. En dan zegt de Heer Jezus in vers 7, ga heen en was u in het badwater van Siloam. Siloam, mogelijk het water wat uit de Heskiertunnel voortkomt. Dat doorloopt tot de Kidronvallei. En ook dit was niet nodig geweest. De Heer Jezus had kunnen zeggen, met dat hij het slijk op zijn ogen had gestreken, dat hij ziende zou zijn. Maar we zien dat deze blinde ook op de proef wordt gesteld. Zijn vertrouwen wordt op de proef gesteld. Vertrouw je de Heer Jezus Christus? En dan staat er wat vertaald wordt met het woord uitgezonden. En het is niet zonder reden dat deze toevoeging bij de tekst staat. Want het woord Siloam in het Hebreeuws bevat het woord Salah. En het woord Salah betekent zenden. Of hij die gezonden is. En hierin zien we een hint, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Want de Heer eigenlijk zegt, ga heen en was u in hem de gezondene. Was u in hem diegene die ook gezonden is. Hij is de bron van dat levende water. Het is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En zoals het Oude Testament vaak heenwees naar die Messias die eens komen zou. Zoals Jesaja spreekt, op die dag zullen doven horen de woorden van het boek en verlost worden van de donkerheid en duisternis. En de ogen van de blinden zullen zien. En Jesaja 42, hoor doven, blinden zie. En dan stellen we de vraag, hoe kan een dove horen? Hoe kan een blinde zien? Hoe kan een dode, die dood is, tot leven komen? Hoe kan een zondaar vergeven worden van zijn zonden? Doorheen te gaan. Door zich te wassen in hem. Door gewassen te zijn in hem. De Heer Jezus Christus. Dan zien we hem gaan. ging, waste zich en kwam ziende terug. Hij gaat. Onmiddellijk volgt het gebod op van de Heer Jezus Christus. En ik weet niet of u het is opgevallen tijdens het lezen van dit gedeelte. Maar nergens lezen we dat deze blinde man één woord heeft gesproken met de Heer Jezus Christus. Hij vroeg de Heer Jezus niet om genezing. De blinde bedelaar heeft zelf geen woord gesproken. Misschien had hij zelf niet eens gehoord dat hij genezen zou worden. Het enige wat hij hoorde uit de mond van de Heer Jezus Christus waren de woorden: ga heen, was u. Hoe anders dan Naaman in het Oude Testament, die zich niet wilde wassen. Gehoorzaamde hij dat gebod van de Heer Jezus in vertrouwen. Hij struikelde niet over de opdracht van de Heer Jezus, maar hij stelde zijn vertrouwen op datgene wat hij gehoord had. En dit is Gods opdracht aan ons allen. Ga heen, was u in het bloed van het Lam, de Heer Jezus Christus. Ga heen, door geloof in de Heer Jezus Christus, door uw vertrouwen te stellen op Hem alleen, door te luisteren naar zijn zoete stem, door uw oor te luisteren naar het woord van de Heere der Heren. Misschien denkt u wel, ja, het is voor mij onmogelijk. Mijn geloof is te klein. Mijn geloof is te zwak. Of misschien denkt u wel de vraag van, ja, ben ik wel uitverkoren? Die vraag die horen we ook wel eens. Nee, de Heere zegt, ga heen. Was u. Dat is de Bijbelse opdracht. En hij ging, hij waste zich en kwam ziende terug. En we zien dat zijn blindheid was weggenomen. Zodra we de woorden van de Heer Jezus Christus in acht nemen, mogen we Hem zien. Het doel was om de kracht van Christus te tonen. En die blinde staat voor de zondaar, het voorgaande hoofdstuk. Zij die in zonde leefden, zij waren blind voor de waarheid van het woord van de Heer Jezus Christus. En door de macht van de Heer Jezus Christus toonde Hij aan dat Hij in staat is om blinden het zicht te geven, om doden tot leven te wekken, om hen die zonder hoop zijn, volledige hoop te geven. Zij die verloren lagen in een schuld, nieuw leven te schenken. Hij is in staat om uitzicht te bieden in de meest uitzichtloze situaties in het leven. Dan mogen we zingen, genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, genade vond. Was blind, maar nu kan ik zien. En zo komen we ook tot een einde. We hebben gezien dat de Heere God soeverein is. Ook in tijden van ziekte. Ook wanneer ziekte ons overvalt. Ook wanneer zorgen en moeite ons kunnen overvallen in ons leven. En we begrijpen niet altijd waarom we door moeilijke tijden moeten heen gaan. Echter, we zien in deze blinde geborene, er is een reden voor, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Misschien zegt u wel, ik ben de wanhoop nabij soms. Hij is het licht der wereld. Schijnt in al zijn heerlijkheid. De Heer zegt, zie op mij. Dan kunnen we hoop hebben. Ondanks zorgen. Ondanks moeite. Ondanks verdriet. Ondanks dat we misschien zeggen, waar moeten we heen? Is Hij de plek om heen te gaan? Hij is dat licht dat schijnt in de duisternis. Hij geeft eeuwige hoop. Eeuwige zaligheid om niet. Er is geen andere mogelijkheid dan dat Christus de ogen in barmhartigheid neerslaat op arme zondaren. En ook in zijn soevereine genade slaat de Heer ook zijn oog op ons. En hij zegt, ga, was u in mij. Dan zal ook dat wonder geschieden wanneer we zien op de Heer Jezus Christus. En hij is in staat om zelfs de ogen te openen van de meest verstokte zondaar, de meest grote zondaar. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Dan zien we het licht dat schijnt. Saul, wat vervolgt gij mij? En later worden zijn ogen geopend. We zien hier in het voorbeeld iemand die zijn leven lang blind was geweest. En in die tijd was er geen enkele hoop op genezing. En wij kennen nu dokters, we kennen artsen. We hebben de mogelijkheid nog voor iemand die blind is om alsnog werk te kunnen doen. Om alsnog te kunnen functioneren in onze maatschappij. Maar in die tijd was dat niet zo. Alleen door Christus. Alleen door de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En Hij kan het licht zenden op de meest donkere en duistere plaatsen van het hart. Daarom, het woord roept ons op. En daarmee wil ik eindigen. Om te vertrouwen in Hem. Kinderlijk vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En kinderlijk vertrouwen op de Heer. Ondanks onze situatie. Ondanks dat we misschien zeggen, het is uitzichtloos. Nee, er is hoop. Er is eeuwige hoop in Hem. De Bijbel zegt, ken Hem in al uw wegen. En Hij zal uw paden recht maken. Wandel met Hem. Ga met Hem. En het zal u goed gaan. Vertrouw op Hem. En het zal u goed gaan. En als we dan de vraag stellen, waarom? Waarom dingen gebeuren? We zeggen, ja Heer, dat wat u doet, is goed. Dat wat u doet, is goed. Leer mij overeenkomstig uw wegen te wandelen. In vertrouwen en mijn ogen slaande op u. Zaligmaker, de voleinder van deze wereld en de voleinder van mijn geloof. Amen.